Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 7 vers 1 tot 12. Matteüs 7 vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen Psalm 114 vers 1 en 4. Psalm 93 vers 1, 3 en 4. Psalm 103 vers 7. Psalm 67 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 7 vers 1 tot 12. Door te zingen psalmen Psalm 114 vers 1 en 4. Psalm 93 vers 1, 3 en 4. Psalm 103 vers 7. Psalm 67 vers 1. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus zondag 46. Zondag 46 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 114 en dan van het eerste en het vierde vers. Psalm 114 vers 1. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. Hij wijde zich dit volk ten heiligdom en stichtte daar de troon, dien hij beklom als Israëls God en koning. En het vierde beef aarde, beef voor zeer een aangezicht, voor Jacobs God, die uit het eeuwig licht zijn Israël hulp wou zenden. Hij is het, wiens macht de rots veranderen kon in een vloed, de keisteen in een bron voor Israëls matte benden. Het eerste en het vierde van Psalm 114. Schriftlezing, gemeente, in dit middaguur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Matteüs 7. En daarvan de eerste 12 versen voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zal u geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij den splinter die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heiligen den honden niet, en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij niet te eniger tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in den hemelen is, goede gaven geven degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Want dat is de wet en de profeten.
Rood moeten we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is het in de weg van uw aanbiddelijke raad en voorzienigheid, en dat ge ons ook aan de middag van deze aan u gewijde en geheiligde rust- en sabbatdag een ogenblik samen hebt willen brengen in dit bedehuis. Heere, waar wij vanmorgen bepaald werden bij de oordelen Gods, waar wij iets hebben gehoord van dat hart van een profeet, en ja, dat is toch een hart dat uit uw hart wordt bediend, en zo ook van u hebben gehoord hoe u daar staat en spreekt door middel van uw knechten. Zo bent u het die ook deze middag aan de maal tot ons spreekt. Heren, en dan door de mond van die opperste wijsheid zelf, uw eeuwig schoot en wonderkind. Habakkuk heeft gesproken de woorden Gods, maar vanmiddag onder ons, Heere, Christus zelf, de hoogste profeet en enige leraar, die uit de schoot des vaders dat onderwijs heeft ontvangen, om het nou zijn kerk op aarde mede te delen. Heere, zo diep komt de leer der godzaligheid dus weg, uit u. En u spreekt door de Zoon, en hij verkondigt dat de leer der godzaligheid. Heere, wat nou gekend moet worden, wat nu bevindelijk gekend moet worden, want ach, de duivel wenst daar ook wel zijn stem in te mengen en te zeggen, ach, ge verstaat immers die leer der godzaligheid. Ge kunt er ook nog in roemen. En ge acht u gelukkig daaronder nog te mogen zijn. Welaan, daarmee kunt ge wel gaan en staan en sterven. Om met een bevattelijke beschouwing van de waarheid eeuwig om te komen. Heer, want het is groot inderdaad. En laat ons daar al een diep van overtuigd mogen zijn. Nog onder het woord der waarheid ze mogen komen. Maar het zal veel eer onze verdoemenis verzwaren, waar wij door die waarheid niet vernederd zijn geworden om als een goddeloos en een albederver opgeraapt door u te worden, om in de gezegende handen van Christus en uit het gezegende hart van de Zoon van uw liefde bediend te worden met zijn vergevende liefde, met zijn genade en goedheid, om zo teruggebracht te worden in een drieënige God. Heren, dan is het groot als wij die waarheid nog mogen horen. Maar bevindelijke kennis, voor hart en leven onderwijs te mogen ontvangen. Heren, zou ge daartoe ook vanmiddag ons nog willen gedenken, in het spreken en in het luisteren. Als opnieuw het leerboek der kerk mag worden geopend en wij nader worden onderwezen in dat gebed des Heren. U geeft het nog hier samen te mogen zijn in alle rust. Zeker, dat is uitwendig, maar daarom niet minder groot, waar toch zoveel landen zijn waar dat niet meer wordt toegestaan, waar de openbare uitoefening van het predikambt verboden is, waar mensen tezamen moeten komen. We denken aan de vervolgde kerk. Heren, maar ook anderszins waar geen bediening meer is, waar hier en daar nog een gezin samenkomt om een predikatie te lezen, als we onszelf niet vergissen, dan is dat in ons land ook het geval. En wat wij niet hopen, maar het heeft er veel van weg. Zal dat niet meer gaan gebeuren waar toch zo kennelijk u uw licht komt in te houden, vanwege de dwaasheid en de goddeloosheid van ons volk, van deze natie die zo beweldadigd is geweest de eeuwen door, maar die zo meer en meer en steeds openlijker ook u en uw dienst vaarwel zegt. Heren, dan gaat gij wijken, u achterhouden. Heren, dan kan het zijn dat wij nog dat voorrecht hebben, maar ach, dat we het ook eenmaal zullen moeten missen. Dan zullen we ook beseffen wat het geweest is om het te mogen hebben gehad. Heren, daarom geef ons toch in de middellijke weg ook maar alles wat u ook vraagt van ons met ingespannen krachten te doen, om bij dat woord der waarheid te mogen blijven. Juist ook in een tijd waarin we zien dat waar dat woord nog wordt beleden met de mond, het hart er ook steeds verder van afkomt, en ook het reformatorisch deel van onze natie heeft alle reden om zichzelf te onderzoeken. Heren, met de mond misschien de belijdenis nog wel uitgesproken, maar het hart er ver van gehouden. En de gangen en de wegen die wij zien in zoveel opzicht op scholen en in de media doen ons het ergste vermoeden. Dat dit nog maar een begin is van een steeds meer teloorgang en verloren raken van de waarheid. Heren, geef ons dan ook daarin maar met ingespannen kracht daarop te letten, elkaar in daar ook op te scherpen, opdat wij dat erfdeel niet verkwanselen als eenmaal Esau voor een schotel linzenmoes, voor een stuk wereld wat vergaat, die waarheid zouden kwijtraken, weggeven. Heren, en het ligt in ons hart, in ons leven, om dat te doen voor een hap van die koude wereldkoek, van dat kortstondige leven, het teug van het zondewater. We hebben er alles voor over. Heren, bewaar ons dan bij die waarheid. Zoals u ook opgetekend staat in onze belijdenisgeschriften, maar geef er ook kennis aan, voor ons ouderen, maar ook de jongeren in de kerk. En leer ons tezamen ook vanmiddag bidden, zoals het betaamt. Heren, door hem die altijd bidt, door die geest die in de kerk bidt, om zo biddend gemaakt te worden, ook te mogen geloven dat er een God is die hoort. Heren, dat het ook vanmiddag zo mag worden overwogen, zo heel persoonlijk, wat nu dat gebed is, tot wie die aanspraak gericht is, en wat dat betekent, wat we ook samen gezongen hebben, dat gij woont en troont, Heren, in een ontoegankelijk licht, maar uit dat licht nog uw arme Sion wil verkwikken en op het gebed ook wil verhoren. Ja, die matte bende, wat zijn dat, matte bende? Ach, Heren, dat zijn vermoeide kinderen. En hoe slaat de vermoeidheid ook in onze gelederen toe? Want als er nog volk mag zijn, het loopt zo menigmaal met de lamp op de rug. Er is zo weinig nog, wat tot de eer van uw naam strekt. Dit ligt alles zo bedekt, Heren. Het is er nog. Uw volk kan de oordelen nog waarnemen. Maar, och, het is ook vanmorgen gezegd, kan er zo moeilijk of in het geheel niet inkomen. En het zal toch nodig zijn, maar is dat niet een oordeel in de oordelen? Het te zien, maar niet meer onder te kunnen komen. De gestalte van Micha ons vreemd geworden. Ik heb gezondigd. Heren, maar wat er niet is, gij zou het nog kunnen doen. Gij zou het nog kunnen schenken bij vernieuwing. Zo'n volk, ja, matte bende. In menig opzicht mat en moe. Met een Elia onder de jeneverbesboom, liggen in de woestijn van dit leven. Geen lust meer, geen zin meer. Neem mij maar weg. Niet menigmaal de gestalte van uw kerk in deze donkere tijd, Heren. Maar zoudt ge nog willen verlevendigen. En ook uit dat licht nog willen verkwikken. Dat matte Sion, die kinderen, die nog bij de aanvang, nog bij de voortgang, hun ziel maar kunnen vasthouden. Die het nu steeds maar moeten leren van alles te moeten worden voorzien. Geen nagelschap, zullen we zeggen, dat zo tot de zaligheid te kunnen toebrengen. Maar ook in die voortgaande weg, maar gedurig geholpen te moeten worden, gehouden over een arm en ellendig volk. En dat gaat nou hopen op de naam des Heren. Een uitgeschud bedelaarsvolk. Het is nooit wat geweest, zal ook nooit wat worden. Die moeten het nou leren met Paulus: in mijn vlees woont geen goed, zal er ook nooit gaan wonen. Maar zalig dat volk dat nou mag zeggen: in mij woont Christus. Heren, daar zal het over gaan. Uit het vlees zal nooit iets goed voortkomen. Maar mag nou die gezegende zoon des mens daardoor het geloof wonen, regeren en die matte bende van Israël nog eens thuis brengen. Hij staat er garant voor. Maar hij heeft het gezegd: niemand drukt de mijne uit mijn hand. Dan is het voor de kerken een nauwelijks zalig worden. Maar Heren, bij u ligt vast, eeuwig vast, in dat voornemen Gods. En u kunt van uw kerk niet af. En u zult ze toebrengen. En u zult ze onderhouden. Ook geven, licht en lucht, ook in die gebeden, die ze zelf ook al niet kunnen voortbrengen. Wat ook nog geleerd moet worden. Je zult het alles nog willen gebruiken. Om die kerk er doorheen te zuchten. En thuis te brengen. Tot eer uw naams die heerlijk is. Gedenk ons dan in het spreken en het luisteren hier. Maar ook thuis met ons verbonden. Gebied nog uw zegen en bekeer ons nog, Heren. Zo zullen wij bekeerd zijn. Bekeerd zijn. En straks in de eeuwigheid. afbekeert. Uw kind, dat nooit meer kan verdenken. Uw liefde, uw trouw en uw ander. Thuis, een matte bende. En dan eeuwig zingend, omdat gij het hebt gedaan. Eeuwig opspringend van vreugde in de God huns huis. Nooit uitgewonderd raken over zoveel liefde voor zo'n verdoemelijk zondagsvolk. Zoveel goedheid voor zulke albedervers. Heere, gedenk ons dat we daar toch niet gemist zullen worden. Waar de kerk zal ingaan om nooit meer uit te gaan. Bewaar ons en spaar ons en draag ons ook in dit middaguur. En mocht het alles nog zijn tot eer uws naams en tot stichting der gemeente, tot bekering van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 46e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 120, 121. Zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 120 en 121. Vraag en antwoord 120. De vraag: waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken? Onze Vader. Antwoord: opdat hij van stonden aan direct in het begin ons is gebed, in onze kinderlijke vrezen en toevoorzicht, vertrouwen, tot God verwekken, welke beide de grond onze gebed zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afstaan zal, hetgeen wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag en antwoord 121, de vraag: waarom wordt hierbij toegevoegd die in de hemelen zijn? Antwoord: opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover. De lezing van zondag 46... Geliefden, wij hebben in de catechismus gehoord van de geloofsartikelen. Ze zijn ons uitgelegd. Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De geloofsleer van de kerk. We hebben ook gehoord naar de uitleg van de geboden. De 10 geboden na het geloof, dus het gebod. 10 geboden zijn ons voorgehouden. Ze zijn uitgelegd. En dan het derde, na geloof en gebod, het gebed. Het gebed. De voorgaande zondag heeft ons gevraagd, en daarin is ons gevraagd, waarom is een gebed de christen van nodig? Waarom moet een christenmens bidden? Het antwoord was drieënlei. Zo hebben wij het uitgelegd. Niet waar? Er is om te beginnen een eis. U moet bidden. Er is een opdracht. Bid, dankt, betaal. Betaal goden de lof, de eer. Tweede. Het gebed is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Derde, het is het middel om te verkrijgen wat wij nodig hebben voor onze ziel en voor ons lichaam. Het is een gebod om te bidden. Het is het voornaamste stuk Het is een middel om iets te verkrijgen. Vervolgens werd ons gevraagd, maar zijn daar nog bepaalde zaken toe vereist? Wat maakt een gebed tot een waar gebed? Weer drieërlei dat antwoord. Kennis moet u dan hebben van God. Kennis van uzelf en kennis van Christus. Kennis van God, u moet wel weten tot wie u spreekt. Kennis van uzelf, u moet wel weten wie er bidt. En kennis van Christus, u moet wel weten om wiens wil God alleen kan verhoren. En als laatste werd ons in die zondag 45 voorgehouden de vraag, wat dan wel de inhoud is van dat waarachtige gebed. En het antwoord luidde, hetgeen Christus zijn kerk heeft leren bidden. Gij dan bidt, aldus onze Vader die in de hemel zijt. En nu gaat de catechismus verder om dat gebed des Heren, de inhoud daarvan, uiteen te zetten in een zevental zondagen. En daarmee is ook de catechismus van Heidelberg afgesloten. Zeven zondagen over de inhoud van dat gebed des Heren. Het gebed dus wat de Heer Jezus zijn kerk heeft geleerd. En dat begint met onze Vader die in de hemelen zijt. En daarover zouden wij vanmiddag nader onderwijs willen ontvangen. Over de aanspraak. De aanspraak van het gebed des Heren. Daar gaat het dan vanmiddag om. In zondag 46. De aanspraak van het gebed des Heren. Dan komen twee zaken aan de orde. Er wordt eerst gesproken onze Vader. En dan als tweede toegevoegd nog die in de hemelen zijt. Dus de aanspraak van het gebed des Heren staan wij stil. Ten eerste bij de woorden onze Vader. En ten tweede bij de woorden die in de hemelen zijt. Aanspraak van het gebed des Heren. Wij willen eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 93. 1, 3 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Bevestigd daar ten houden door zijn hand. Dat schoon gebouw, onwankelbaar in stand. Het derde maar, Heere. Gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Die uw almacht pannen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heere. Eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. 1, 3 en 4 van Psalm 93. De aanspraak van het gebed des Heren. Wij gaan nooit zomaar tegen iemand spreken. Wij spreken eerst iemand aan. Met zijn naam. Of met zijn positie. Wat iemand is, doet. We zeggen: Vader, mag ik? Moeder, vindt u het goed? We spreken vader, we spreken moeder aan. Daarmee wordt aangegeven wie iemand voor ons is. Vader, moeder. Of een hooggeplaatste, edelachtbare. In de kerk eerwaarde. Of de naam van je vriend. In alle gevallen is er dus een aanspraak. Je spreekt iemand aan. En daarin wordt duidelijk wie iemand voor je is, wat iemand voor je is, wie dat is. Vader, moeder, vriend. Hooggeplaatst. En dat is noodzakelijk. Dat is ook een zaak van beleefdheid. En staat u me toe dat ik daar ook iets van zeg vanmiddag in het algemeen. Het gaat zeker om de aanspraak van het gebed des Heren. Hoe wij God aanspreken. Maar dat staat nooit op zichzelf. Er staat niets op zichzelf. Alles heeft verband met alles. Alle dingen hangen samen. Hoe spreekt u mensen aan? Hoe spreken jullie jongelui mensen aan? En wat dat betreft is er nog veel te leren. Of moet ik zeggen opnieuw te leren wat we kwijtgeraakt zijn. Beleefdheid ten opzichte van ouderen. Maar goede manieren niet minder als het gaat om leeftijdsgenoten of jongeren. Niet alleen iemand die in de maatschappij het ver heeft mogen brengen, heeft recht op een eerbiedige aanspraak. Maar je vriend niet minder. En zelfs een misdadiger. Waarom? Omdat alle mensen, dat is het eerste, alle mensen schepselen God zijn. Iedereen is door God geschapen. En als zodanig alleen heeft iedereen de plicht om die ander ook als schepsel van God te eren. Het hoeft niet overdreven te zijn, dat mag zelfs niet, want dat heeft ook geen inhoud. Maar als iemand een voornaam heeft, dan noem je hem gewoon bij die voornaam. En niet dat, joh, al die omschrijvingen meer die ik u zal besparen, die geen recht doen aan het schepsel God zijn. Dus zo hebben wij elkaar gezien als schepselen van God. En daarom ook een aanspraak die daar recht aan doet. Daar komt nog meer bij, inderdaad. Onze ouders en ook anderen die boven ons geplaatst zijn, door God geplaatst zijn, nog meer recht op eerbied. En ook afhankelijk van hetgeen iemand heeft mogen bereiken in de maatschappij. Het zal allemaal moeten doorklinken in de aanspraak. Wel, vergis je zich niet. Ook daarin is de Heer Jezus ons voorgegaan. Want als daar in de hof van Gethsemane Judas de verrader, de zoon des mensen, aanwijst met een kus, dan zegt de Heer Jezus niet: zo, misdadiger, of welk woord ook voor ons gevoel gepast zou zijn, maar hij zegt: vriend. Letterlijk staat daar metgezel. Eén die op je levensreis naast je weet. En naast een schepsel Gods. En om nog één voorbeeld te noemen, niet anders. Als het gaat over die indringer, weet u wel, staat in Matteüs 22. Die man die zonder bruiloftskleed is ingekomen in de bruiloftszaal. Zo'n indringer, zo'n nabijkomend christen zouden wij zeggen. Zo'n huichelaar. Zij zegt de heer van dat huis niet: zo huichelaar. Hij zegt: vriend, waar is die bruiloftskleed? Bij uitzondering. Zegt de Heer: inderdaad. Als het gaat over de wee u. Als het gaat over die schriftgeleerde witgepleisterde graven. Dat is dan de aanspraak. En bij uitzondering, maak daar geen regel van. Johannes de Doper met goddelijke volmacht, gij anderen gevoed. Maar als regel, vriend, metgezel op de levensreis, schepsel Gods, de aanspraak, geliefde, dan hebben we het over mensen, hoeveel te meer. Hoeveel oneindig te meer als het gaat over de schepper aller dingen. Die woont en troont in een ontoegankelijk licht, de heilige God van Israël. Hoe zal die dan moeten worden aangesproken? Met alle eerbied die er is. Eerbied voor de eeuwige heilige God. Kan zijn dat u vanmiddag zegt: ja, dat brengt mij op een tweetal vragen. Het is waar, God is zo heilig, zo hoog verheven. Hebben wij wel recht om tot die God te naderen? In het gebed tot hem te gaan? En ten tweede vraagt u: en dan ook nog met deze aanspraak: onze Vader? Dus ziende op de grootheid en heiligheid van God, hebben wij wel recht om tot hem te naderen. En dan ook nog met die aanspraak: onze Vader. Nou, die vragen, die moeten wij ernstig nemen. Het zijn zeer belangrijke vragen. Die moeten wij ook overwegen vanmiddag, kinderen. Hebben wij recht om tot God te naderen? Maar die vraag wordt niet zomaar gesteld, natuurlijk. Want als u vanmiddag hoort: onze Vader, dan denkt u: ja, maar dat klopt toch niet? Want, en ik hoop dat u dat ook beleefd heeft, maar gelezen heeft u het alvast zeker in Johannes 8. Ja, maar onze Vader, het is verschrikkelijk. Dat is toch de duivel. Dat is toch ook wat wij in de kerk horen, nog mogen horen, die waarheid. Dat wij de duivel zijn toegevallen. Dat we God de Vader verlaten hebben in het paradijs. Is onze toestand niet getekend in Lucas 15? Die zoon die het vaderhuis heeft verlaten. Vader, geef mij geld en goed, ik wil gaan reizen. De Vader verlaten. God is dan onze Vader niet meer. Gestort in de armen van een andere vader, de duivel. Want diens wil doen wij, dan ben je een duivelskind. Wij zijn geen kinderen van de Vader die in de hemelen woont. Wij zijn kinderen des torens, want kinderen van Satan. En dan ook geen enkel recht meer om tot God te naderen die wij verlaten hebben. Die wij niet in erkentenis hebben gehouden. Geen recht meer. Verloren, verloren. Eén recht heb ik overgehouden. Eén recht heb ik overgehouden om voor eeuwig weggeworpen te worden. Ja, dan geen recht meer om tot God te naderen. En al helemaal niet om te zeggen onze Vader. Dat is waar. Ik hoop alleen dat het ook waar is. We hebben vanmorgen gesproken over de pijn, hè, die er is, de pijn. Nou, een van de smarten en pijnen is ook in de kerk. De gemakkelijkheid waarmee wij de ontzaglijke zaken van tijd en eeuwigheid zomaar uitspreken. En dan zonder te weten wat we zeggen, dat is wat. Dan moesten we toch maar eens wat voorzichtiger worden. Het is nog wat gezegd hoor, dat ik een hellewicht ben. En dan nooit dat beleefd. Dan voegt ge bij al uw zonden nog een zonde toe. Dan moesten we liever maar zwijgen. En zucht de Heere dat ik dat nou eens in waarheid mag leren. Maar goed, u stelt de vraag. Wij kunnen niet naderen, zegt u eigenlijk met die vraag. Het is geen vraag, het is eigenlijk een tegenwerping, hè? Dan alleen door waarachtige bekering. Dan alleen. God is onze Vader niet meer. Andere Vader. Wij moeten, dat is bekering van Vader, veranderen. En waar begint dat mee? Inderdaad wat ik zo even zei. Dat u erachter bent gekomen. Erachter gebracht bent. Dat u God de Vader verlaten hebt. Zonder hemelse Vader. Zeer, zeer eenzaam in dit leven bent geworden. Want de duivel is uw vader, maar een slechtere vader kun je niet hebben. Die beoogt alleen maar uw eeuwige ondergang. Geen gram liefde. Hij weet niet eens wat het is. De duivel. Hou daar nou achter te komen. Een duivelskind. Een kind des torens te zijn geworden. Wat nodig zijn dat we teruggebracht worden in het paradijs. Waar we God de Vader hebben verlaten. Om daar als schuld aan het licht. Als schuld aan het licht te brengen. Niet de zonde van Adam. Maar van mij in Adam. Zondaar voor God. Dan wordt het wegzinken en weghuiveren. Dan wordt het een benauwdheid. Dan wordt het omkomen. Dan wordt sterven eeuwige verschrikking. En in die weg brengt God nou een zondaar. Dat is nu, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Wat we vanmorgen hoorden, dat wordt dan waar. In de doorleving van die ziel, toen ik uw reden hoorde, toen ik dat oordeel vernam. Toen werd ik bevreesd. Met een grote, ontzettende vrees bevangen. Toen daalde de eeuwigheid in mijn ziel. De tijd moest wijken. De wereld moest wijken. Ik heb met God van doen gekregen. En in de ontmoeting met God zal ik nooit staande kunnen blijven. En in die weggebracht gaat een mens zoeken wat tot zijn vrede dienend is, maar hij zal het altijd verkeerd zoeken. Totdat hij komt, die mens uit al zijn werkzaamheden zet. Op die ene plaats brengt waar die hoort, naar recht verloren. Ontzaglijke zaak, naar recht verloren. Er is geen God de Vader. Daar is een toornend God. En daar de straf omhelst. Ik zal zijn welgevallen geven aan de straf hunner ongerechtigheid. Het is niet uit te leggen Want dat is een mens, ach zeggen ze wel eens tegenwoordig, die wordt nou in de rechtszaal vrijgesproken. Ach ja, in de rechtszaal gebracht te worden, dat is nogal wat, hè. En is het niet bij veel godsdienst in onze kringen zo? Voor de rechter gedacht, hoofd gebogen, toegestemd, vrijgesproken, hè. Ja. Maar de rechtszaal uit naar buiten, naar het schavot, dat is wat anders. Voelt u wel? Die moeten naar recht verloren gaan. En daar doet God geen onrecht in. Op het schavot, daar. Waar God wordt gerechtvaardigd. Daar wordt de ziel gerechtvaardigd waar hij komt. Die zijn hoofd op het blok heeft gelegd. Waar hij komt die de strop om de hals heeft gedaan. En die is niet afgenomen, maar die is aangetrokken. En hij is gevallen onder het recht van God en verloren gegaan. Hij heeft de eeuwige dood doorleden wie Christus. De Zoon van Gods welbehagen. En dat is de weg terug tot God de Vader. Als de verlorenen op het schavot met Christus verenigd om dan zijn weldaden te ontvangen, de vergeving der zonden. En dan gaat die dierbare bruidegom, zijn schoongewassen vrouw, geworden is vrouw, brengen bij de Vader. Gewassen, gereinigd. Ik en mijn kind, straks ik en mijn kinderen, allemaal samen hier, ik en mijn kind. Daar wordt je van bruid, o kind. Daar krijg je naast de bruidegom ook een vader. Want gereinigd, andere kinderen kan God niet hebben en kan hij niet toelaten. Dan ben ik zijn kind. Dan mag ik het zeggen. Door de geest geleerd dat ook die vrijmoedigheid heeft een mens niet van zichzelf. Abba vader. Zo is dat werk onze Vader, het werk van een drieëne God. De Zoon gewassen in zijn bloed. En dan als gewassen bruid voor de Vader. Daar de vrijspraak, het kindschap ontvangen en door de geest ervan verzekerd. En het geleerd om ook te zeggen, Abba, lieve Vader. Gewassen, vrijgesproken. En verzekerd. En die kunnen het bidden, onze Vader. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. U zegt, nou goed. Stop maar. Dat was de preek voor vanmiddag. En we mochten ooit nog eens een kind worden. Hè? Hoeveel keer bent u zo naar huis gegaan? Alleen voor Gods volk. Alleen Gods volk mag het bidden. Ja, dat zijn de enigen die het kunnen bidden. Zullen wij stoppen? Onze Vader. Geliefde. In het eerste gezegd hebbende gaan we nu verder, maar niet om het eerste nu weer te vergeten. Maar is er dan meer te zeggen? Ja. Wat dan? Dat God drie soorten kinderen heeft. Dat is zeker niet oneerbiedig bedoeld. God heeft drie soorten kinderen. Is het zo? Ja. Kind. Daar heeft hij er maar één van. In wezensgelijkheid, wat is dat wezensgelijkheid? Van hetzelfde wezen als de Vader, dan is er maar één kind. Dat is de Zoon. Jezus Christus, die door die eeuwige God en Vader is voortgebracht uit zichzelf. Is onbegrijpelijk, hè? Daar leeft de kerk van. Van dat mysterie, van dat wonder. Onbevattelijk en toch zo waardig. Dat God de Vader zijn Zoon uit zichzelf voortbrengt. God brengt eeuwig God voort. En dan is de Zoon van hetzelfde wezen als de Vader. wezensgelijk. Ook Christus Jezus is God. Dus eeuwig, almachtig, barmhartig, genadig, heilig, rechtvaardig. Alles wat de Vader is, is ook de Zoon en is de Geest. Dan heeft de Vader maar één zoon en kind. Naar wezensgelijkheid van hetzelfde wezen als de Vader. Ten tweede, geliefde, zijn er ook kinderen als aangenomen kinderen. Wij gebruiken het woord geadopteerd wel eens. Geadopteerde kinderen. Zo zijn Gods kinderen geadopteerd, aangenomen. En hoe dat komt, dat heeft u zo even kunnen horen. Als de bruid van Christus aangenomen door de Vader tot kind. Hersteld in zijn gemeenschap. Aangenomen kinderen. Gewassen door het bloed en geheiligd door de geest van Christus. Verenigd met de Zoon van God. En daarom door de Vader aangenomen. Derde. Vader betekent ook schepper. En formeerder. En in die zin zijn alle mensen kinderen. Kinderen van God. Kinderen van de Allerhoogste. Door God de schepper en formeerder voortgebracht. Ook zo, kind. Ontzaglijk verschil. Wezensgelijk. Jezus Christus. Aangenomen. Gods volk. Of door schepping. Kind. Maar daar ligt nu de grond, geliefde zo, ik het zie en mag verstaan, om toch te zeggen, onze Vader, daar ligt toch, en nu ga ik uw vraag beantwoorden, samenvattend, de grond om dit te doen. Ten eerste om te naderen, dat hebben we al eerder gehoord, is daar van Gods zijde zelfs een eis gesteld, bid. Dankt de eis om te bidden. Los van onze hoedanigheid en onze rechten, die hebben we niet, is het de eis om te bidden, om God te erkennen in alles. En uw tweede vraag, ja, maar met deze woorden, onze Vader, zeg ik ja. Op grond van ons kind zijn in de derde zin van het woord, God de Vader. De schepper, maker en formeerder. Zo. Gerechtigd. Met een onverdiend recht. Om te spreken. Onze Vader. Zat onze Vader. Ons gaat dan ook verschillende betekenissen krijgen. Is het ons? Omdat wij delen in dat algemene kindschap met alle andere mensen, kinderen op aarde. De mensheid waarmee ik verbonden ben. Dan zeggen we tezamen onze Vader. Of is het vanwege die oudste broeder. In wiens gemeenschap wij zijn opgenomen. Dat we zeggen om Jezus wil. Ook mijn Vader. Dat is een ontzaglijk verschil. Onze Vader. Hoe dan ook. Onze Vader. En voor de kerk ligt er ook in uitgedrukte gemeenschap der heiligen. Wat hij nou samenbindt. Eén God. Één Heere. Één doop. Één belijdenis. Één toekomst. God alles en in allen. Het betekent ook gemeenschap der heiligen. Om ook met elkaar, maar ook voor elkaar te bidden tot die God die in de hemelen woont en troont. Onze Vader, geliefde nu verder. Maar waarom nou met deze woorden? Waar toch in de Bijbel zoveel andere aanspraken ook mogelijk zijn, te vinden zijn. Een aanspraak, o God. Tollenaar, o God, zegt En een ander mijn God. Of Heere. Dat kan de aanspraak toch ook zijn. Nu heeft het God behaagd door de mond van zijn zoon de kerk dit gebed te leren met deze aanspraak. Heel nadrukkelijk. Onze Vader. Niet zomaar. Waarom? En dat vraagt de catechisme. Waarom dan? Waarom nou deze aanspraak? Zo hoog. Zo groot. En hoeveel huiveren er niet voor weg. Ook van Gods kinderen die dat nou niet durven zeggen. Nee, dat durf ik niet. Onze Vader. En dat is altijd zo, hè. Die het eigenlijk niet zouden moeten durven, als ik het zo kan zeggen. Die doen het zo makkelijk. En die nou een recht hebben gekregen, een kinderlijk recht, die durven het nog niet. Zulke grote gedachten van de Heer. Ik keur dat niet goed, maar ik zou toch liever met dat volk willen afreizen. Dan met die anderen. Waarom? Waarom nou onze Vader, zo hoog, zo groot, onze Vader? Dan zegt de catechismus, opdat en opdat, dat weet u, kinderen weten we dat ook, dat betekent met het doel, dus dat is de bedoeling van die woorden, onze Vader. Dat heeft een bepaalde bedoeling, welke dan? Om direct aan het begin dus van het gebed, direct iets te wekken, te verwekken in je hart. Iets in je hart te verwekken, wat dan? Kinderlijke vrees en vertrouwen. Dus die woorden, onze Vader, moeten direct in het hart van die bidder iets verwekken. Wat is verwekken in dit geval? Oproepen, oproepen. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Woorden wekken. Die wekken een kinderlijke vrees en kinderlijk vertrouwen. Dat is de bedoeling. Met dat doel is door Gods Zoon deze aanspraak gegeven. Bid aldus onze Vader. Kinderlijke vrees en vertrouwen willen deze woorden wekken, verwekken, oproepen. Aan het licht brengen, naar boven brengen. Wat is dat dan? Kinderlijke vrees en vertrouwen. Dat zijn wonderlijke woorden. Nou, vrees. We hebben er vanmorgen iets van gehoord. Weet u dat nog? Zo heeft toch ook Habakkuk het ervaren. Al Gods kinderen, me denkt. Toen ik uw reden hoorde, werd ik bevreesd. Heb ik gevreesd. Heb je het woord vrees? Wat is dat, Habakkuk? Het leven vloot uit mijn ziel. Ik was als een dode. Zo verschrikt. Dus dat is vrees. Vervuld met zoveel ontzag en eerbied en heilige huiver voor die God die eeuwig leeft. Hoog woont en troont. Zoveel hoogachting. Ontzag. Ja, maar dat durf ik nooit meer te bidden. Daar staat er iets bij. Kinderlijke vrees. Geen slaafse vrees. Geen wegkruipen. Oh, die eerste huiver, die kennen al Gods kinderen. En dat blijft ook zo vaak zij met een heilige God van doen krijgen. Ook op Patmos, als Johannes daar een Heer ontmoet. Op de dag des Heren. En viel ik als dood aan zijn voeten. Dat blijft. Maar dan die vriendelijke handen. Die weer opricht. Vrees niet. Ze vrezen wel. Maar nou is vrees hier bedoeld als kinderlijke vrees. En dat betekent ja dat opzien en dat hoogachten. Dat blijft niet alleen. Dat wordt alleen maar meer en meer. Maar dat wordt nou kinderlijke hoogachting. Als van een kind ten opzichte van de vader. Die zo groot en zo heilig en zo goed is. Daar heeft dat kind geen woorden voor. Dan kan het niet bekijken. Maar dat tempert niet die hoogachting. Maar ontneemt er die slaafse vrees. Ah, kinderlijke hoogachting. Niet groot genoeg van de Heere kunnen denken. Dat is wat hier bedoeld wordt. Dat eerste zullen we moeten kennen. zal er ook altijd blijven. Dat zal niet minder worden. Als ik me niet vergis, wordt het zelfs in zeker opzicht meer. Steeds meer huiver voor die heilige God. Die ik met mijn zonde vertoor. En onder die toren leven wij allemaal vrienden. Dat zou toch moeten kennen. Maar als de bloed aan onze zielen is gesprenkeld en is toegepast, dan is die huiver verloren, in beginsel weggenomen. God heeft mij wel gedaan. Het opzien, het hoogachten wordt alleen maar meer en groter. En dat is wat hier wordt gewekt door die woorden onze Vader. Een kinderlijk hoogachten van God. Niet kunnen verdenken dat God maar iets zal geven ten nadele van mijn lichaam en mijn ziel. En daarom volgt er ook op vertrouwen, kinderlijke vrezen, hoogachtingen. En vertrouwen dat God zal geven wat goed is. Want daar is hier Vader voor. Vader. Zoals iedere vader moet zijn naar de hemelse vader. Niet andersom. Wij moeten God niet bekijken door de ogen van de aardse vaders. Die vaak zo menigmaal dat vaderschap onwaardig zijn. Nochtans, kinderen, zult u vader eren hoor. Maar iedere vader heeft te zijn wat God de vader is. Althans, naar dat beeld moet hij vader zijn. Zoals vader ook bedoeld is. Zoals God de vader ook altijd gebleven is. Die alleen maar goed doet. Alleen maar goed is voor zijn kinderen. En nooit, wat zelfs een aardse vader nog niet zal doen, als dat kind vraagt om een vis of een ei of iets anders, dan zal een aardse vader toch geen schorpioen geven of een slang. Nou, als een aardse vader dat dan niet doet, hoeveel te meer zal God de Vader dat dan niet doen? Nooit iets verkeerds geven, maar alleen maar goed doen. Nou, dat vertrouwen. Dat Gods kind nou de Heere niet kan verdenken ooit iets kwaads te doen. Daar geeft zulke eenswillendheid. Ook als die vader geeft een lege stal. Ook als hij neemt wat hij eens gegeven heeft. Ook niet als hij wegneemt wat je lief en dierbaar is. Vader, wat gij doet is goed. Dat is nou kinderlijke vrezen, hoogachting en vertrouwen. Dat God alleen maar goed is. Ja. Daar gaat het om. En dat wil nou die aanspraak verwekken. Iedere keer opnieuw. Oproepen. Zulk een kinderlijke hoogachting en vertrouwen. En zo'n ziel, ja, die gaat het zeggen. En die mag het nu ook zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 103. Ieder die hem vreest, kinderlijke vrees en vertrouwen. En die twee, zegt de catechismus, die twee beide zijn nu de grond van ons gebed. En dat woord grond versta ik zo. Die zijn bepalend, fundamenteel, grondleggend voor wat gebed mag worden genoemd. Als dat er niet is, dan is er geen gebed. Want geliefde grond, als het gaat om de enige reden waarom God verhoort, grond is dan alleen het offer van Christus. Wanneer wij hem ontvangen en de vergeving der zonden in zijn dierbaar bloed, en het eeuwige leven door zijn wetsvolbrenging, dan is het waar wat Paulus uitroept, zal hij die ons heeft gegeven, de Zoon van zijn liefde, ons met Christus niet alle dingen schenken. Ja, om Christus wil. Dat is de grond, de diepste. Maar dan is er ook nog een gestalte waarin de bidder nadert. Hij heeft de grond in het offer. Kijk, laat ik het maar zo zeggen, kinderen. Als nou de koningin zegt, je mag bij mij komen, dan ligt de grond voor ons komen in de nodiging van de koningin. Omdat zij het gezegd heeft, daarom kom ik. Maakt het wel verschil hoe ik kom? Eerbiedig of vrijpostig? Voelt u wel, maar de grond is de nodiging. En de gestalte, hoe kom ik? Nou zegt de catechismus, elders dat de grond natuurlijk is het offer van Christus. En zijn nodiging en zijn eis om te bidden ook daarop gegrond. Al wat u in mijn naam vraagt, zal u gegeven worden. Maar in welke gestalte komt dan die bidder en die bidster? Met kinderlijke vrezen en vertrouwen. Ja. En staat er iets bij? Staat er iets bij? Nou, welke beide de grond onze gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is, dat God door Christus onze Vader geworden is. Daar heb ik iets van gezegd. Die hebben dus een kinderlijk recht om te gaan. Ik heb het, naar mijn beste inzicht, verbreed. U mag mij dat kwalijk nemen, dat hoor ik dan wel. Tot een aanspraak die ieder mens, krachtens zijn schepsel zijn, toegekend is. Maar het ware gebed vereist wel degelijk dat geloof. Het geldt tweemaal, want zonder dat geloof kunt u het bidden. Er is God niet gehouden om u te verhoren. Dan nog kan een aga bidden en krijgt een zekere verhoring. En zo'n Simon de tovenaar, waardoor Petrus ook aan het werk gezet. Bid, misschien krijgt u vergeving van die vreselijke zonde om de Heilige Geest te kopen. Simonie. Maar een recht heeft die zonde nooit. Gods volk wel, dat is onderscheid. Maar ook Gods kind moet wel in het geloof zijn. Om in waarheid ook zijn knieën te buigen en het van God te begeren. Hoe vaak is het met ongeloof. Dat Gods kind zijn knieën buigt en na afloop niet eens weet wat hij gezegd heeft. Dat slordige, dat onnadenkende bidden, dat God krenkende bidden. Nee, daar gaat het hier niet om. Met geloof gemengd, anders kan het God nooit behagen. Dat rechte geloof, dat verbindt met Christus. Als een des doodschuldige in de armen van die dierbare bruidegom gekomen. Daar spreken wij van. En die hebben nou een kinderlijk recht. En dan kan God het niet weigeren. Al kan die anders geven. Maar altijd meer en hoger dan u dacht en gebeden heeft. Geliefde. Maar het laatste behoeft nog kort onze aandacht. Er staat iets bij. En we zouden bijna zeggen. Ten overvloede. Althans in de uitleg van de catechismus, want in het gebed des Heren staat niets wat er niet in hoort. Onze Vader. En u staat erachter die in de hemelen zijt. Voegt dat nog wat toe? Jazeker. Want als dat kinderlijke wil verwekken. Als die woorden, ik moet het zo zeggen, onze Vader kinderlijke vrees en vertrouwen wil verwekken, dan wil die in de hemelen zijt verwekken eerbied, afstand, tegelijkertijd. U zegt dat, dat is toch wat vreemd eigenlijk. Ja. Wil dat onze Vader in het hart van Gods lieve kinderen verwekken. Kom maar. Vader is toch goed. Kom maar, kind. He? Om die schuchtere ziel. Die nou nergens de hand op durft te leggen. Een aanmoediging te geven. Zeg maar onze Vader. Om wat in die weg kinderlijke vrees en vertrouwen zal komen. Zo wil die in de hemelen zijt. De mens die de neiging heeft in een zekere overmoed te komen. Wat terugwijzen. Vriend, besef wel. Tot wie u biedt. Schuchtere ziel, uw Vader. Overmoedige ziel, wel een heilige God. Zult niet vergeten. Opdat uw vrijmoedigheid die u niet weg moet werpen, geen vrijpostigheid zou worden. Wat een bijzonder gebed. Wat een wijsheid, wat een goddelijke wijsheid ligt hier. Hij weet wat maakt, zo wij zijn, inderdaad. Ook hier, die schuchtere ziel, die wordt aangemoedigd, zeg maar, onze Vader. En die iets te hard loopt, die even vergeten is, wat het gekost heeft zijn kindschap, bij God de Vader te verwerven, die even vergeten is. Hoe heilig en hoog verheven God wel is, die wordt daar weer op zijn plaats gebracht met deze woorden, die in de hemel is, vriend. Kind, onze Vader die in de hemel zijt, zo hoog, zo woon en in een ontoegankelijk licht. Nee, dat verhindert hem niet om uit dat licht te schenken al wat u ontbreekt, maar daar woont en troont hij toch wel. U zegt, ja, maar God is toch al ontegenwoordig dat hij als kinder op een bed al het eerste geleerd dan gaan de eigenschappen van God. Hè? De onmededeelbare eigenschap van zijn alomtegenwoordigheid. Hij is er overal. Wat betekent dat eigenlijk waar we de dienst mee begonnen zijn? Sticht zijn troon daar in Juda en sticht zijn troon in de hemelen. Meerdere tronen om zo te zeggen. Wat betekent dat eigenlijk? Hij die overal is. Overal is. Is in bijzonder in de hemel. En dat betekent dan hemel de brandplaats of het brandpunt of het centrum, het middelpunt van zijn liefde en heerlijkheid. Die daar zo uitschittert als nergens anders. Laten we het zomaar zeggen, het brandpunt van zijn liefde en van zijn heerlijkheid. Daar waar de engelen zijn en God aanschouwen, zo heilig, dat ze de vleugelen voor de ogen slaan. Zo heilig is God. En waar die gezaligden zijn, die in Christus zijn ontslapen, daar, dat centrum van Gods liefde. Daar woont en troont God, te midden van de geesten en zijn gezaligden. Dat is de aanspraakplaats. En het zegt ons hoe heilig God is. Een vuurbrand van liefde. Bij buiten Christus een verterend vuur. Zult ge dat niet vergeten. Kinderlijke vrees en vertrouwen. Kom maar. Maar God woont in de hemel. Wees met eerbied vervuld. En weet toch altijd maar iets hoor. Altijd maar iets. Van Abraham. De vader der gelovigen. Laat hij ook daarin uw vader zijn. Ik onderwind mij tot u te spreken. Onderwinden, dat is. Ja. dat. Ik waag het. Nou, niet dat wagen zoals de wereld dat kent, dat zou ik niet durven zeggen. Wagen. Het kan niet. Alles in mij roept, het kan niet, het kan nooit meer. Maar er roept ook iets in mij, het moet. En u zegt, het kan. Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Het kan niet, het moet en het mag. En het kan toch. Ik gebruik altijd het woord huiver. Audemus, diekere. Laten wij het wagen te zeggen. Dat horen we nog steeds in de Rooms-Katholieke mis. Nee hoor, we zijn niet Rooms, ik weet het. Maar daar ligt nog iets van die heilige huiver. Wij wagen het. Die in de hemel zijn. Die eerbied. Dat ontzag. Vrees. Afstand. Het zal er altijd blijven. Zolang wij hier op aarde zijn. Zo biedt Gods kind, onze Vader, die in de hemel zijt. Geliefde, en nog één zaak. En ook dat zegt de catechismus tot slot. Maar zo God te zien in zijn hoogheid, in zijn heerlijkheid, in zijn goedheid, lokt u ook uit om hem te zien in zijn almachtigheid. En daarom kan hij ook alles wat u vraagt geven. Dan zult u dus niet alleen niet aards denken van zijn hemelse majesteit, maar hoog en hemels denken en groot denken, maar u zult ook ziende de hoogheid van uw God en de almacht van uw God bedenken dat hij nou machtig is om alles te geven waar het u al ontbreekt. Voor lichaam en ziel. Denk dan niet klein. Juist als je hem zo groot hebt leren zien en hoog hebt leren achten, denk dan ook nooit klein van wat hij vermag. Verdenk hem dan niet ooit iets slechts of ooit iets te weinig te geven. Maar al wat u ontbreekt, heb dan grote en goede gedachten van de Heer. Dat wil het ook bewerken, onze Vader, die in de hemelen zijt, ja. Dat wil het nou bewerken. Om zo, deels schoorvoeten soms, deels ook met kinderlijke vrijmoedigheid te naderen tot de troon van God. En ik vraag het vanmiddag. En ik roep de hemel tot getuige. Als u nu gaat antwoorden. Is er ooit één met lege handen teruggestuurd? Heeft God ooit de hoop van zijn ellendige beschaamd? Nee, zegt Paulus namens de ganse kerk. Nee, boven bidden en smeken uit. Altijd meer en overvloediger dan ik ooit heb kunnen zeggen en kunnen bidden. En Jezus zelf aan het einde gekomen van zijn leven, hij vraagt het aan zijn discipelen. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Nee. Nee, nooit. En het zal u ook aan niets ontbreken, want ik ben God en niemand meer. Amen. Heren, zo mogen wij aan het einde van deze dienst uw naam hartelijk dank zeggen. Mocht zijn in ware ootmoed en eerbied. Voor hetgeen we deze dag nog uit uw milde hand mochten ontvangen. Tweemaal vrees. De vrees van Habakuk is geen andere vrees dan van de ganse kerk die het van u heeft leren bidden. Heren, daar liggen stukken in. De ene kant hebben we het ook vanmiddag gemerkt. Het is zo alleen maar het gebed van uw volk. En toch hebt ge in uw grote barmhartigheid nog ruimte gegeven dat iedereen het zou bidden. Maar dan moet het waar gaan worden. Dan moet dat rechte geloof er ook op volgen, Heren. En wilt u nou de prediking van deze dag, het woord daar nog maar uitgaan. Mocht uitgaan, ja. gebruiken om dat wonderlijke geloof, dat grote geheimnis te verwerken, lukken, te verwerkelijken in ons aller hart en leven, uit te werken in alle zielen, ook van de kindertjes die hier zijn. Heren, dat het ook mag worden geloofd dat u nou machtig bent om met één woord, we hebben het van de week gehoord van een van de katechisanten, één woord dat te doen, datzelfde woord waarmee u hemel en aarde geschapen hebt, met datzelfde woord ook een hart te verbreken, Christus te verheerlijken, met één woord ook alle nooddruft te vervullen. Spreek dus één woord. Heere, leer ons bidden. We hebben gehoord uit de mond van Habakkuk wat dat is dat u gaat spreken. En leer ons zo uw stem verstaan. Dan leert u dat volk ook bidden. Gelijk het betaamt zal het hier nooit zijn. Dat zegt Paulus. Wij weten niet hoe wij te bidden hebben. Dat zullen we ook nooit weten. Heer. Maar dan is het toch een werk wat gedaan moet worden. In alle schuchterheid en gebrokenheid. Maar dan is het toch waar. Het is onmogelijk om het te doen. Maar het is even onmogelijk om het te laten. Want die ziel die moet ademhalen. Anders sterft die. En zo onderhoudt ge kerk. En zo geeft ge ook het gebed als een sieraad. Van die kerk. Omdat ze daarmee getooid. Met die heilige verrichting. U in eerbied en naderen. U zou groot maken. Want daar gaat het om. De prediking van vanmorgen, van vanmiddag, van alle dag. Uiteindelijk blijft er maar één zaak over. Heren, uw naam. Laat mijn naam maar wegvallen. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loof u vroeg in de spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen. Amen. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. De wereld, hoor en volg mijn zangen. Psalm 67, dal goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Opdat elk genegen zich aan zijn wegen op deze aarde wen en de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erkennen. Het is het eerste van Psalm 67. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.